Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om vanmorgen in uw midden te zijn. Fijn dat u gekomen bent om, zoals we net zongen, dat prachtige lied, hem de glorie en de eer en de aanbidding te brengen die het voor ons op het kruis heeft volbracht. Ik wil vanmorgen met u lezen als inleiding Openbaring 5. Openbaring 5 vanaf vers 1. En dan lezen we deze woorden. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij: huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dit zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen hij de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied en zeiden: u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. Dan gaan we naar Openbaring 22. En dan lees ik enkele versen zo hier en daar. En ik begin met vers 6. En hij zei tegen mij deze woorden, dus alles wat er al gezegd is, zijn betrouw en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En zie, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. Vers 10. En hij zei tegen mij: verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Vers 12. En zie, ik kom spoedig, en mijn loon is bij mij, om aan een ieder te vergelden, zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Vers 18. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van de profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Tot zover de inleiding van Gods woord. Ik denk dat we allemaal kunnen concluderen dat er vandaag helaas nog maar weinigen zijn die dat wonderbare moment van de hemelvaart van Christus herdenken. Maar fijn dat u gekomen bent om samen zijn glorieuze thuiskomst in de hemel te vieren. Wat een hoogtepunt is dat geweest. O, de discipelen zijn na zijn dood van de ene in de andere verbazing gevallen. Het graf was leeg. Maar de Heere stuurde zijn engelen gelukkig die zeiden: hij is hier niet, want hij is opgewekt. Dan maken ze zijn verschijning mee. Dan staat hij ineens in hun midden en toont zijn doorboorde handen en voeten. En hij legt hen de schrift uit over zijn dood en over zijn opstanding. En hij opent ook hun verstand. En ineens begrijpen ze het allemaal, wat er nou precies aan de hand is. Maar over één vraag. Ik denk dat het een brandende vraag in hun hart was. Sprak de Heer Jezus niet in die dagen? En daarom stellen ze ook die vraag. Zo net voor zijn vertrek, die belangrijke vraag voor hem. Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Dat was het grote verlangen van hun hart, dat dat koninkrijk weer hersteld zou worden. Maar we kennen de geschiedenis, daar kwam geen antwoord op. Want dat ligt ook volkomen verborgen in God zelf. En na de belofte van de komst van de Heilige Geest vaart hij op naar de hemel. Dat moet toch een bijzonder moment zijn geweest. Dat je daar met elkaar staat en dat er iemand zomaar ineens vertrekt van deze aarde in zijn goddelijke kracht en in zijn goddelijke almacht. En je kunt het je ook zo voorstellen dat ze maar naar de hemel blijven staren. Nu hij ineens van hen vertrokken is. Want ineens onttrok een wolk hem aan hun ogen. Wij weten al meer, maar voor hen was het: wat nu? Hoe moet het nu verder? De discipelen zagen zijn vertrek. Maar het is zo wonderbaar dat Daniël al eeuwen daarvoor zijn glorie en zijn aankomst in de hemel had gezien. En dat wil ik nog even lezen met u. En dat vindt u in Daniël 7. Zo wonderbaar dat God al van tevoren, eeuwen daarvoor, al had gezegd hoe het zou gaan. Daniël 7, vers 13. En ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. En dan komt het: hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. En zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Daniël mocht al kijken in die verre toekomst. Hij zag als het ware de mensenzoon opvaren naar de hemel. Het is eigenlijk adembenemend wat Daniël heeft gezien. Zo hij Christus naar de hemel zag gaan en wat hem daar geschonken werd. En Johannes toont ons wat er nog meer gebeurde toen Christus terugkwam bij de Vader. Want Christus, het Lam van God, we hebben dat gelezen, onze zaligmaker, krijgt de boekrol aangereikt. Maar je kunt ook het huilen van Johannes zo goed begrijpen. Als er echt niemand waardig was, en daar huilde hij om, dan zou er nooit geen vrederijk, geen nieuwe hemel en aarde komen. Dan zou het altijd doorgaan zoals het was. En niemand dan alleen Christus. Christus alleen, het Lam van God. De verheerlijkte Christus. Hij is waardig om die boekrol te ontvangen. En de boekrol met dat wat gaat komen wordt in zijn handen gelegd. En er wordt een nieuw lied gezongen in de hemel. Wat een feest is het daar geweest in de hemel. Toen ik zat te lezen, toen dacht ik, oh, daar had ik best bij willen zijn. Om daar mee te genieten van al dat heerlijke, al die glorie en die eer die Christus werd toegezongen. En hij is het ook waard. Als je ziet wat hij voor ons heeft gedaan op het kruis van Golgotha, wat hij ons heeft geschonken, dan is hij het alleen waard te ontvangen. Alle lof en dank en eer en aanbidding. Daar werd ik ook zo blij met dat laatste niet daarnet. En hij zal de zegels verbreken en de boekrol openen. En er is ook feest in de hemel over het feit dat hij ons gekocht heeft met zijn bloed. En daar kun je hem nooit genoeg voor danken. Maar ook dat hij ons heeft gemaakt tot koningen en priesters. En dat wij met hem zullen regeren op deze aarde. Soms duizelt je gewoon als je ziet wat er voor ons nog te wachten staat. Allemaal door dat ene offer wat hij heeft gebracht op het kruis van Golgotha. En het Lam krijgt daar ook alle kracht, eer en dankzegging voor de overwinning die absoluut zeker gaat komen. Hem is immers gegeven, alle macht, in de hemel en op de aarde. En als je nu weer ziet wat er allemaal in Israël gebeurt en wat er vannacht gebeurde met allerlei beschietingen weer, dan denk je, wat staat er weer gebeuren? Maar hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij komt straks terug als de koning der koningen. Hij heeft het eerste en het laatste woord. Hij is het begin en het einde. En ik hoop dat wij ook nog het leven kennen van dankbaarheid voor dat wat hij deed voor ons. Dat ook wij mensen zijn die hem nog elke dag eren en groot maken. Wat hij voor ons gedaan heeft op het kruis. Maar ook over dat wat nog komen gaat. En wetende dat de overwinning komt, geeft dat rust en vrede in ons hart. Hij is nu aan de plaats bereiden, in het huis van de Vader. Dan is dat geweldig, maar dat niet alleen. Ook elke dag bidt hij en pleit hij voor ons bij de Vader. En dat is zo'n heerlijke zekerheid, dat we er nooit alleen voor staan, maar dat hij met ons mee bidt bij de Vader. En als derde, hij leidt ons leven vanuit de hemel door de Heilige Geest, wanneer wij ons hart en leven daarvoor openstellen. Ja, het is waar. Zonder antwoord te krijgen bleven de discipelen achter. Maar er zijn twee engelen die een wonderbare belofte aan hen en ons bekendmaken. Deze Jezus, de Jezus met zijn doorboorde handen en voeten is naar de hemel opgenomen. Maar hij zal op dezelfde wijze wederkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Een wonderbare belofte. En ik denk als gelovigen dat we daar ook naar uitkomen. De hele wereld is in barensnood. Maar hij komt. Maar dat uur, die dag, die maand en dat jaar weet niemand. Laat u nooit wijs maken als mensen zeggen, dan komt het Niemand weet het, de Heere alleen. Maar God laat ons niet in het ongewisse over dat wat er nog komt. We weten het tijds niet. Maar God zegt wat hij doet. En hij doet altijd wat hij zegt. Het is zo mooi wat er in Jesaja 46 vers 9 en 10 staat. Ik ben God. En er is geen ander als ik. Die van het begin verkondig wat het einde zal zijn. Van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Daarom is de Bijbel ook zo'n heerlijk boek. Daar kan je zoveel lezen over dat wat er komen gaat. En de laatste profetie van wat er nog komen gaat vinden we ook in het boek Openbaring. Wat begint met die wonderbare woorden. Openbaring van Jezus Christus. Die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En we hebben dat ook elke keer in Openbaring 22 gelezen. Van dat spoedig moet geschieden, van die spoedige komst, van die tijd die nabij is. En wat is er dan een voorrecht, hè? Als je behoort bij die bruidsgemeente die gekocht is met zijn bloed. Levende te midden van een wereld. Die vol geweld, oorlog, dood en ellende is. Daarin levende en wetende. Maar voor mij komt het beste nog. Daar mag ik naar uitzien. Daar moeten we maar veel omhoog kijken. Als je hier naar de aarde kijkt, zou je er depressief van worden. Maar als je omhoog leert kijken, dan word je alleen maar blij van. Het beste komt. Hij komt ons halen. Want het profetisch woord wordt vervuld. Haal er daarom niets af. En doe er niets bij. De Bijbel zegt dat heeft grote consequenties. En er wordt wat bijgehaald en er wordt wat afgehaald. Er zijn mensen die zeggen, dat is niet meer voor de eindtijd. Dat is allemaal in de loop der tijden al vervuld. Hemelvaardag is een dag van grote glorie voor Christus. Want het werk is volkomen volbracht. Er hoeft niets meer te gebeuren. Hij vaart op naar de hemel. Ontvangt de heerlijkheid die hij had afgelegd. Toen hij naar deze aarde kwam. En als we zien vandaag. Wat er in de wereld gebeurt. En wat de Heer Jezus over de eindtijd heeft gezegd. Dan kunnen we toch niet anders. Dan zijn wederkomst spoedig verwachten. De tijd van de grote verdrukking staat voor de deur. En alles spitst zich meer en meer toe op dat kleine volkje. Dat kleine landje daar, Israël. Maar het eerste wat naar zijn belofte staat te gebeuren, is de opname van de gemeente. Wij zijn zo enorm bevoorrecht als we hem mogen toebehoren. Hij is als eerste opgevaren. En wij zullen ook opvaren. Wij zullen hem volgen naar het Vaderhuis. Als onze hemelvaart plaatsvindt. En hoe bijzonder is dat toch eigenlijk? Ik weet niet of u daar wel eens over nadenkt. Hoe bijzonder dat is. Want ook wij waren diep verloren, goddeloze, zondige mensen. Die het verknoeid en verprutst hebben. We waren ook op weg. Naar de eeuwige verlorenheid van de hel. Daar waren we naar op weg. En door de genade van God. Geopenbaard in het volbrachte werk. Van Christus op het kruis van Golgotha. Heeft hij ons als zijn bruid verworven. Wat heb je eraan gedaan? Niets. Hij deed alles. Maar hij had ons op het oog. En nu mogen we behoren tot zijn bruidsgemeente. En gaan we in plaats van naar de eeuwige verlorenheid, naar de eeuwige heerlijkheid. Dat heeft de Heer Jezus al gezegd in Johannes 17. Ik wil, zei hij, dat waar ik ben, zij bij mij zullen zijn. Om mijn heerlijkheid te aanschouwen. Onze weg gaat naar de heerlijkheid. Niet naar beneden, maar omhoog. En ik moet u zeggen, ik kan er niet bij. Het is te groot voor mij. Hoe kun je dat bevatten? Maar gelukkig hoef ik het niet te begrijpen. Ik geloof het met heel mijn hart. Dat dit de waarheid van Gods woord is. En dat we dat mogen verwachten. En ik hoop u ook. En waarom zeg ik dat? Het is zo jammer. Dat vandaag, en ik weet niet of u dat ook merkt. Maar dat vandaag meer en meer de opname van de gemeente ontkend wordt. Wij worden bestempeld als een stelletje giliasten die maar wat naar de hemel zitten te staren. Dat is toch wat? Maar bedenk nu eens, als er geen opname zou zijn. Bedenk, dat is een ogenblik. Dan zou de kans groot zijn dat u en ik, dat wij de generatie zijn die door de grote verdrukking zouden moeten gaan. Dat is geen vreugdevol vooruitzicht voor de bruid van Christus. Want dat is de tijd waarvan de Heer Jezus heeft gezegd in Matteüs 24 vers 21, dat er een grote verdrukking zal zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe en zoals er ook nog nooit meer zal zijn. En als je dan het boek Openbaring leest, en dat zult u ook wel eens doen, denk ik, dan lopen de rillingen je over de rug van wat er allemaal nog komen gaat. Mijn lieve broeders en zusters, dat is onvoorstelbaar. Stel je voor dat je dat mee zou moeten maken als de bruid van Christus. Maar dat gebeurt niet, want dat is in complete tegenstelling met de schrift. Paulus heeft immers van Gods wegen het geheim geopenbaard. Van Gods wegen. Over de toekomst van ons als bruidsgemeente van Christus. En hij schrijft daarover in 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. Zijn zoon te verwachten uit de hemel. Die ons verlost van de komende toren. Oh, misschien weet u dit allemaal. Maar ik heb er zo'n behoefte aan om het opnieuw weer eens op een rijtje te zetten. En dan legt Paulus dat in 1 Thessalonicenzen 4 uit. Dat dit alles te maken heeft met de opname van de gemeente. En hij roept ons niet op, Paulus, om te staren naar de hemel. Maar juist de gemeente van Christus wordt opgeroepen tot een reine, heilige wandel in deze goddeloze wereld. Dat is onze taak, uw taak en mijn taak. En Paulus zegt er nog wat bij. En dat maakt het zo ernstig. Als je dat niet doet, dan verwerp je God. Dat is rebellie tegenover de heilige God. En dat heeft alles te maken met de gehoorzaamheid aan dat woord van God. Wil ik buigen onder het woord van God? U en ik. Als we tot die bruidsgemeente behoren, dan moeten we zorgen door onze heilige levenswandel een rein bruiloftskleed te bezitten. Daar gaat het om. En ook 1 Thessalonicenzen 5 vers 9 is voor de bruidsgemeente bestemd. Want God heeft ons niet bestemd tot het verkrijgen van toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid, heerlijkheid. Daarom is hij bezig in het vaderhuis, om voor ons plaats te bereiden. Dat is de waarheid van Gods woord. En laat je dat door niets ontnemen, wat mensen ook zeggen. Ons wacht niet meer de toren. Daarom ook worden wij voor de grote verdrukking weggerukt van deze aarde. En naar het vaderhuis gebracht. En dat bewijst toch ook het werk van Christus op het kruis. Hij heeft de toorn van God ondergaan. Hij is voor ons tot een vloek geworden. Hij heeft onze zonde op zich genomen. Daarom zegt Romeinen 5 vers 9, dat wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed en behouden zullen worden van de toorn. Gods waarmerk staat door dit alles op ons leven. Door de verzegeling met de Heilige Geest. En onze naam staat nu in het boek des levens van het Lam. Dat is toch schitterend. En daarmee mogen we elkaar bemoedigen. Het kan niet meer misgaan. Als het van ons af zou hangen, dan zou het nog mis kunnen gaan. Maar niet bij de Heere. Het staat vast, staand op de belofte van mijn Heer en God. Dat is het, daar mag je op gaan staan. En Christus wacht nu op het teken van de bezuin. Om zijn bruidsgemeente te halen, veilig te stellen in het huis van de Vader. Voordat de toren en de oordelen over deze wereld komen. En waar we nu in het voorspel zitten. En als je je Bijbel kent en leest in Matthäus 24, dan zie je het voor je ogen gebeuren. En daarom op grond van al Gods beloften, laten we ons de opname van de gemeente niet ontroven, wat men ook beweert. Want dit zeggen wij, zegt Paulus, met een woord van de Heere. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met de bezuin van God neerdalen. En de enige die het zullen horen, dat zal de bruidsgemeente van Christus zijn. Ook zij die in de graven zijn, als dat machtige hemelse geluid klinkt, dan zullen de ontslapenen ontwaken en opstaan. En u kent het, dat we de Heere tegemoet zullen gaan in de lucht en altijd met de Heere zullen zijn. En de Bijbel zegt, vertroost elkaar met deze woorden. Dat hebben we nodig in de tijd waarin we leven. Die vertroosting, dat het goed komt en dat we op weg zijn naar huis. Ja, en als de gemeente is opgenomen, dan worden die zegels van het boek ook echt verbroken. En breekt de tijd aan voor de wereld. Voor de toorn van God en van het Lam. Dan gaan er vreselijke dingen gebeuren vanuit de hemel. Dan komen de zegelende bezuingerichten naar de wereld. De toorn van God, die moet de wereld gaan ervaren. En na 3,5 jaar wordt het nog veel erger. Voor de wereld, voor Israël. En degene die nog tot geloof gekomen zijn. Want dan ontsteekt de duivel naar Openbaring 12, vers 12 in grote woede. Omdat hij weet dat zijn tijd kort is. En Satan zal er alles aan doen om de macht te grijpen, de wereld in zijn macht te nemen, de wereld achter zich aan te trekken en Israël te vernietigen. Daar is men mee bezig. En als het aan Iran zou liggen, dan is er morgen niks meer over van Israël. Wat een haat tegen dat volk van God. En dan zullen alle die tot geloof gekomen zijn in die tijd, want Gods werk gaat door, die zullen allemaal gedood worden. Omdat ze niet buigen voor het beeld van het beest. Omdat ze niet het getal van het beest aanvaarden. Dat zal de tijd zijn. Een vreselijke tijd. Dus het einde eigenlijk dat het dubbel opgaat. Van onderuit Satan die bezig is en van bovenaf zal de laatste schalen uitgegoten worden van gramschap van God. En naar de laatste schaal, voor zover ik het begrijp en versta, zal in de hemel de bruiloft van het Lam plaatsvinden. En dan komt Christus. Zoals hij is opgevaren, zo komt hij terug met al zijn heiligen. Dat is de bruidsgemeente terug naar de aarde in grote macht, in grote heerlijkheid. En dan zullen alle tegenstanders die opgetrokken zijn om Israël te vernietigen, al die legers, zullen vernietigd worden en gedood worden. Dan zal ook de antichrist en de valse profeet naar de hel gaan en Satan gebonden worden. Dan komt dat messiaanse vrederijk. En ook in Israël zien al velen uit naar dat messiaanse vrederijk, wat de discipelen al vroegen in Handelingen 1, wordt dan een heerlijke werkelijkheid. Dan wordt hij de grote koning. En hij is het waar, de grote koning, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Hij gaat dan regeren en wij zullen met hem heersen. Ik moet u denken, moet u eerlijk zeggen, als ik daarover nadenk, en dat doen mijn vrouw en ik nog alles veel, dan is het adembenemend. adembenemend wat u en mij allemaal staat te wachten aan heerlijkheid, aan glorie. Dit is onvoorstelbaar wat we zullen ontvangen. En het is zo mooi wat we lazen in Openbaring 22, vers 6. Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeet, heeft zijn engel gezonden om ons ook te laten zien wat er spoedig moet gebeuren. En daarom is het ook zo belangrijk dat je een wederom geboren christen bent. Opdat je als de bezuin klinkt niet achtergelaten zult worden. Want dan juist zul je wel, als je de Heere niet kent, door die grote verdrukking moeten gaan. En als dat zo is, laat je vandaag dan toch nog verzoenen met God door Christus te aanvaarden. Vanuit de hemel wordt in Openbaring gesproken over dat wat in de wereld gaat gebeuren. Maar eigenlijk in Openbaring 22 spreekt Christus ook tot ons die wederom geboren zijn. Het is eigenlijk de laatste waarschuwing. Zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij, om een ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. En daarom Christen zijn is geen vrijblijvende zaak. Als christenen hebben we een hele grote verantwoordelijkheid om Christus te laten zien in deze wereld, een licht te zijn en zout te zijn, de geur van Christus te verspreiden. En dat vraagt ons hele leven. Het vraagt ons hele leven van u en van mij. En de apostel Paulus heeft het al gezegd. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid. Niet tot een werelds leven, een leven in zonde en afgoderij. Maar tot een leven in heiliging. Wij, u en ik, zijn immers de heiligen van God, niet straks, nu al. Daar beginnen alle brieven bijna mee, aan de heiligen van God. En dat vraagt alles van ons. En dat is niet niks in deze tijd. En helaas maken veel christenen zich er vandaag met een Jantje van Leien af. Bij velen is ook door de misleiding de toekomstverwachting volkomen weg. Het gaat bij hen om het kingdom. Nou, wij moeten deze aarde klaarmaken. Het gaat vaak alleen om het hier en om het nu. Anderen hoor je zeggen, maak je toch niet zo druk, joh. Maak je toch niet zo druk. Zijn komst kan nog wel 1000 jaar duren. We weten het niet. Het kan ook vandaag gebeuren. Zou dat geweldig zijn? Zou dat geweldig zijn als we hier zitten en we gaan ineens allemaal omhoog. Zo naar boven toe. Wat verwachten wij? Wat verwachten wij? Maar de nood van vandaag in vele gemeenten van Christus is dat ze een leven, een werelds leven hebben gekregen in onreinheid en zonde. En je schrikt soms echt als je de dingen hoort. Velen weten ook niets meer over de opname van de gemeente. Er is een enorm gebrek aan bijbelkennis. Een enorm onkunde dat zomaar plotseling in één moment de bezuin zal klinken. Maar wat zal het beschamend zijn? Zo voor hem te staan, dat je er niks mee hebt gedaan. Dat je niet anders kunt zeggen, ja, ik weet dat ik gered ben en dat ik eeuwig leven heb. En verder heb je je leven geleefd zoals jij vond dat je het moest leven. Ik hoop dat ons leven anders is. Dat wij nog leven in de verwachting van zijn komst. Want dat bedoelt Paulus ook als hij zegt dat we niet meer voor onszelf leven, maar voor hem. Leven voor hem. Die voor ons stierf en voor ons, voor u en mij, zijn bloed vergoten heeft. Het is zo rijk. We zijn Gods eigendom. We hebben deel aan de goddelijke natuur door onze wedergeboorte. En door alles wat je ontvangen hebt, kun je dat leven ook leven zoals God het bedoelt. Kun je standvastig en onwankelbaar zijn. Kun je leven als een reine bruid van Christus in deze goddeloze wereld. Dat kun je. Het heeft alles te maken met onze wil. Wil ik die keuze doen? En wil ik me zo klaarmaken voor de opname? En dan zie je ook elke dag uit naar hem. Openbaring 2, 22 vers 7. Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat. En daarom daag ik u eigenlijk uit opnieuw vanmorgen. Als we hebben gezien dat de Heer Jezus is opgevaren. Dat hij op gelijke wijze terugkomt. Ik daag u opnieuw uit. En ook mezelf vanmorgen. Om het overwinningsleven te leven. In deze wereld. Het verschil te maken. Met deze wereld die vol van goddeloosheid is. Leven vanuit de onvoorstelbare kracht van Christus. Die ons geschonken is. Zeg nooit, ik heb die kracht. We hebben alles gekregen om zo te leven dat God door ons leven ook werkelijk verheerlijkt wordt. Het beste komt nog. En ik denk dat het spoedig komt. En ik hoop dat we er klaar voor zijn. Dat u kunt zeggen, wat mij betreft, mag de bazuin klinken. En als dat niet zo is, als je zegt, ik moet er niet aan denken. Dat de Heer Jezus vandaag zou komen, dat de bezuin zou klinken. Maak het vanmorgen in orde met hem, die spoedig komt. Dan zul je niet behoeven achter te blijven. Maar dan zul je meegaan naar de heerlijkheid van het Vaderhuis. Maranatha. Amen. Zullen we de Heer danken? We danken u, Heer, voor uw goedheid en genade. U heeft het uitgeroepen op het kruis. Het is volbracht. Alles heeft u volbracht, Heere. Om ons die geweldige toekomst te kunnen geven. Het was niet door ons werk, door onze goedheid. We hadden het allemaal verknoeid en verprust. Maar dank voor uw genade. Dat we door uw genade kinderen van God zijn geworden door uw genade, Heere God, mogen behoren tot die bruidsgemeente. Heilig uw woord aan ons hart. En help ons juist in deze tijd, Heere, het verschil te maken. Uit te zien ook naar uw komst. Maar dat we ons niet zullen schamen voor het evangelie en voor het getuigenis. Dat wij de Heer Jezus verwachten en dat het spoedig komt. Als de bezuin zal klinken, geprezen zij uw naam. Amen.